Verwachting staat de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 27, de versen 1, 2 en 3.
Oh, see.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de zendbrief van Paulus aan Titus. En daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemen nu het schriftgedeelte uit 1 Titus 1. Paulus, een dienstknecht, een Gods, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en den Heere Jezus Christus onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, een man, een gelovige kinderen hebbende die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar die gane herbergt, die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen die gehele huizen verkeren om lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. En een uit hen, zijnde een eigen profeet, heeft gezegd, de cretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, daarom bestraf en scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. En zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, als Gij ons hart doorzoekt en alles op ons voorhoofd schrijft, zouden we ons niet meer buiten durven begeven. Of we moeten alle schaamte hebben verloren, ons hart verhard. Als met een brandijzer, dan schamen we ons nergens meer voor. We zijn in de schaamteloosheid gevallen door onze diepe val in Adam. En mochten we het maar bedenken, Heren, dat als we nog een sprekend geweten hebben, dat dat in natuurlijke zin een verzondigd geweten is die ons niet meer klaar en duidelijk voorstelt wat zonde is en wat niet. En ook na ontvangen genade hebben we geen verstand van de zonde, tenzij het Gij het ons leert, dat wat tegen de liefde strijdt, dat alles zonde is, dat wat tegen de waarheid strijdt, dat alles zonde is, dat we zonde zijn. En dat wij niet alleen zonde doen, maar ook door de nalatigheid die Gij in uw woord op alle bladzijden tekent, dat zelfs de grootste zonde zijn. Een mens kan in zijn stoel zitten en nochtans de grootste zonde bedrijven. Omdat uit het hart voortkomt het hart, die bron wel van ongerechtigheid. Daaruit komen alle dingen voort en het bevlekt onze gedachten, woorden en werken. Want de zonde ziende, de vrucht ziende, de verboden vrucht ziende, werd begeerlijk en dat baarde de zonde. Heren, Gij leert in uw woord dat Gij zult niet begeren, want de begeerte is al zonde. En het komt dan ook tot de daad. Die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gedaan. Heren, wie zou er dan kunnen opstaan? Want Gij zegt, wie dan zonder zonden is, werpen de eerste steen. Maar nochtans is uw volk gereinigd van al deze heerschappij der zonde. Gij leert het duidelijk in uw woord, want Gij richt dat woord, wie dan zonder zonden is, niet tot uw discipelen, maar tot de fariseeën die nog in de zonde leefden. En Gij richt uw woord, oordeelt niet. Degenen die in de zonde leven, mogen nog geen eens over een splinter oordelen. Maar uw volk is geroepen om rechtvaardig te oordelen, de geesten te beproeven of zij uit God zijn, de tucht te handhaven. Door het bevel van onze Heer Jezus Christus met autoriteit uw woord te preken en scherpelijk te bestraffen, dat is afsnijdend tegenover degenen die de goddeloosheid doen en daarin leven. En die Christus wel op de lippen nemen, maar die hem met ter daad, met de wandel en handel, loochenen, ja zelfs verraden. Heere, Gij mocht het ons ook vanuit dit hoofdstuk doen laten verstaan dat de Heilige Geest in ons midden zou zijn in de raderen, opdat Hij het ons niet alleen zou doen horen en doen spreken, maar ook verstaan. Dat wij in die voetstappen gaan van de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob en al de geroepen heiligen die Gij in uw woord hebt opgetekend, hun gang en wandel beschreven, hun bekering dikwijls beschreven. En als wij daarin niet mee overeenkomen met de waarachtige leer van Christus en die overtreden, dan hebben we God niet. Hoe rechtzinnig we ook zijn of linkszinnig, met vrome woorden, alle zonden bedekkende. Maar daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos in de zondaar verschijnen? Het gaat door de enge poort over de smalle weg ten leven. Daar is geen entertainment op die smalle weg des levens. Daar is godsvrezen. Daar zijn ook geen pilaarheiligen op die smalle weg des levens. Want daar hebben ze de tijd en de kracht niet voor. Omdat het een zware strijd is die gestreden moet worden op die smalle weg des levens. Achter de overwinnaar in zijn voetstappen te gaan en staan. Alle aanvallen parerende en zich verschuilende onder de schaduw zijner vleugelen. Heren, uw volk komt er nauwelijks, maar toch zeker en toch ruim, omdat Gij hen voorgaat, omdat Gij hun borg zijt, omdat Gij hun zaligmaker zijt, omdat Gij hun voorbidder zijt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Als dat niet gezegd zou zijn in de toepassing, Heren, dan zou er niemand in de hemel komen. Geen van uw kinderen. Maar Gij staat ervoor in dat ze alle aan behouden land komen. Deze wel op planken en die op vaten. Maar Er zal niemand verloren gaan die gij gekocht hebt met uw bloed. Geen klauw zal erachter blijven. En ze zullen allemaal in de haven van eeuwige zaligheid aankomen. Omdat het anker der hoop daarin al is binnengegaan. O gij mocht het ons ook deze dag leren, de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd behoort te zijn. Heren, wat daarmee strijdt, zult gij verdoemen met het oordeel van de eeuwige verdoemenis. Want gij vergeeft de zonde of gij straft ze met de eeuwige verdoemenis. Er is geen tussenweg, er is geen tussenfase, er is geen grijs gebied, er zijn geen drie wegen, er zijn twee wegen waarop wij lopen of op de ene of op de andere. Het is of we kunnen niet met één been op de brede weg en met de andere been op de smalle weg lopen. Het is van nature rennen we en hollen we op die brede weg des verderfs voort. Daar hoeven we niet in te gaan, daar zijn we reeds in gegaan. Dat is onze eigen keuze, moed en vrijwillig. Zijn we op die brede weg des verderfs gekomen en hebben we die gekozen. En vermaken we ons rechts of links op die brede weg of op het middendeel. Het is alles naar de eeuwige rampzaligheid. O Heere, gij mocht ons doen doorgaan door die smalle weg, door die smalle poort, door die smalle deur, door die smalle, waar geen zondaar doorheen komt, dan tenzij dat hij een lijk geworden is aan het einde van de wet gekomen is. Wat er allemaal afspeelt voor die enge poort, uw woord beschrijft het tot in details. En nochtans is er geen voorbereiding op de wedergeboorte. Heer, het is zo'n wonder dat een mens dat niet kan doorvorsen met zijn verdorven verstand. Want hij, een mens met zijn verdorven ratio, probeert er altijd toch weer een rekensom van te maken. Eerst dit en dan dat. En uw volk overkomt het. Met één slag zijn ze gered. Heere, gij mocht het ook deze dag ons in de oren doen klinken, maar dat het in het hart mag dalen. En niet door ons verstand naar het hart, maar door ons hart wordt het verstand verlicht, ons wedergeboren hart. Het hart, dat steden hart moet weggenomen worden, Heere. Ach, dat gij het nog kwam te werken. Het is alles door het geloof, maar geen mens zal geloven tenzij gij hem wederbaart. Tenzij gij hem levend en zalig spreekt. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ach, lieve heren, dat die doden nog mochten opstaan. De doden, de goddelozen waarvoor gij te uwer tijd gestorven zijt. En dan vindt gij ze op het vlakke van hun op het vlakke des velds in vertreden in hun geboortebloed. En gij handelt wereldwijd exact met dezelfde bekering. Bekeert gij heidenen en zogenaamde christenen, goddelozen, de goddelozen. Want de uitverkiezing blijft staande. En dan weten ze niet of ze uitverkoren zijn, want ze zijn verloren allemaal. Die gij in het zuiden, op de Noordpool of op de Zuidpool, in de tropische landen, in het heidendom, in het westen. Gij bekeert ze allemaal exact overeenkomstig beschreven in uw woord. Enelei weg, enelei gang. Omstandigheden kunnen verschillen. Maar Heere, mocht gij het nog doen. Want we kunnen het beschrijven hoe het is. En hoe het gaat, zelfs hoe het gaat. Maar dat het ook gebeuren mag heden. Indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Het is nu nog de wel aangename tijd, hoewel die tijd niet zo aangenamer is. Het is al sinds Genesis 3 verdorven, de wereld verdorven. Gij hebt er uw gramschap over uitgesproken. En gij hebt een zondvloed gezonden, omdat de zonden waren opgeklommen tot aan de Heere, tot aan de troon van de Heere Zebaoot. Gij hebt deze wereld onder water gezet. Lieve Heere, gij zult het wel nooit meer doen, maar wel door vuur. Deze aarde zal verbranden met alles wat erin is. Alleen uw volk zal daaruit opgetrokken worden, gered worden. Uit die grote brand, uit die grote verdrukking die over de hele wereld komen zal. Gij weet uw kinderen uit die verdrukking Gij weet ze, als gij uw hand er maar omhoudt, dan zijn ze gered, dan zijn ze beveiligd. Heere, ga er nog doorheen met uw woord. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus Christus, om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen, Heere, degenen die in nood verkeren, mocht het zijn tot bekering, tot vergeving der zonde, dat het daartoe mag leiden. Alle omstandigheden, alles moet medewerken ten goede in het leven van uw volk, al voor hun bekering. Sta nog op, o hoogste rechter, om Jezus willen ademen. Paulus bewijst hier zijn apostelschap, gemeente, een dienstknecht Gods, een apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorene Gods. Dat is prediken dezelfde leer die de uitverkorene Gods van alle tijden geloofd hebben. Er is geen onderscheid tussen Abraham en Paulus. Er is geen onderscheid tussen Isaac en Petrus. Er is geen onderscheid tussen Jacob en al Gods kinderen. Ze worden allemaal op dezelfde wijze bekeerd. God doet het altijd op dezelfde manier. Gaat in door de enge poort. Die doorgang door de enge poort. Ik heb het u vaak gepreekt. Dat is een toetssteen voor de waarachtige bekering. Ik ben door de wet gestorven. Daar heb je de doorgang door de enge poort. Dat is niet een wandelen door. Dat is erdoor getrokken worden. Dat is een lijk. Want het einde der wet is Christus. Dat is de enge poort. Christus is de enge poort. Hè? Ja, je kan die enge poort wel een beetje breed maken. Antinomiaans breed of Arminiaans breed. Maar dat zal je niet helpen. En dat wordt in het laatste vers van ons hoofdstuk. Hè? Ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Wat zijn die werken? De brede weg een beetje smaller en de enge en de smalle weg een beetje breder. Maar die doorgang, geliefde, dat is de toetssteen. Dat is de toetssteen. Gaat in strijd om in te gaan door de enge poort. Want breed is de weg die naar het verderf leidt. Maar smal is de weg. Dat is een weg waar je niet naast elkaar kan lopen. En God geeft toch gemeenschap der heiligen op die weg. Jazeker. Maar eerst met het hoofd. We zijn eerst met het hoofd verbonden als we van Christus zijn. Het eigendom van Christus. Dan zijn we niet in de eerste plaats verbonden met Gods volk. Maar eerst met het hoofd. Het hoofd van het genadeverbond. Jezus Christus, daar heeft Paulus het over, daartoe was hij geroepen, daardoor was hij bekeerd, door Jezus Christus op de weg naar Damascus neergeslagen, in de rechte straat gerechtvaardigd, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid. Het geloof heeft kennis, kennis, toestemmen en vertrouwen, de kennis der waarheid, geliefde. En er kan geen zaligmakend geloof zijn zonder die kennis der waarheid. En dat is de waarheid des evangelies. Dat is de waarheid des evangelies. Dat is niet ten koste van de wet. Nee. Het evangelie overtreft de wet. Het evangelie is het antwoord op de eis van de wet. De vervulling. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Al het geen titel of jota zal ter aarde vallen totdat alles geschied zal zijn. En toen heeft het geklonken, het is volbracht. En Paulus die schrijft deze brief naar Titus, dat was zijn geestelijke zoon. Titus van Grieks of heidense ouders geboren, bekeerd zijnde tot het geloof, is een getrouw metgezel van Paulus geweest in zijn reizen. En Paulus zendt Titus uit het woord te prediken. In de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft er zijn de tijd. Voor de tijden der eeuwen in de moederbelofte beloofd. In de volheid des tijds geopenbaard met de komst van Christus in het vlees. Namelijk zijn woorden, de prediking die mij is toebetrouwd naar het bevel van God onze zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon in het gemeen geloof. Het gemeen geloof, geliefde, dat is ons beide gemeen, waarin ze beide deelden, waarin al Gods kinderen delen, waarmee hij te kennen geeft dat hij niets is, dat hij niet is zijn natuurlijke, maar zijn geestelijke zoon. Zijn geestelijke zoon, mijn oprechte zoon, oprecht gemaakt door het waarzaligmakend geloof, door de inkomst van de Heilige Geest, door die rechtvaardige verklaring van Gods zijde uit de mond van Christus, zal mij uw zonde zijn u vergeven. Daar begint de wedergeboorte, met de vergeving der zonden. En alles wat eraan vooraf gaat, geliefde, dat is wetswerk. Dus niet altijd zonder het evangelie, oh nee. Nee, de werkingen van het evangelie, maar je kan de werkingen ondervinden. De Heilige Geest is de eerste in werking. Hij wordt het laatste gekend, maar hij is het eerste in werking. Hij begint met de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat kan ook met jaloersmakende bedieningen uit het evangelie. Oh jazeker. Er vallen ook lichtstralen in het stuk der ellende uit het evangelie in het hart. Maar dat hart moet vernieuwd worden. Dat hart moet niet alleen beschenen worden. Dat stenen hart. Een stenen hart kan verwarmd worden, maar het is nog steeds een stenen hart. Je kan onder de indruk zijn van de prediking van het evangelie, van de almachtige, soevereine genade, leer van Christus, kan je onder de indruk zijn. Je kan daarover verwonderd zijn. Je kan er mee dagen lopen dat het hart zo verwarmd is geworden. Je moet de steen maar eens verwarmen. Dat warmt, dan blijft het heel lang warm. Want je moet nou niet denken dat een natuurlijk mens zonder indrukken is. Nou. Als het woord gepredikt wordt, dan doet het altijd wat. Deze wel een reuken des doods ten dode. En andere een reuken des levens ten leven. Een mens moet levend gemaakt worden. Al die indrukken die gaan toch weer voorbij. Want als je zo'n hete steen, als die hete steen weer aan zichzelf wordt overgelaten, wordt hij weer zo koud als een steen. Zo koud als een diamant, zo koud als een rots. We moeten vernieuwd worden. Dat hart moet eruit. Ik zal u een vleeshart geven, ik zal u steenhart eruit nemen, een vleeshart. En dat is de wedergeboorte als de Heer dat doet. En dat geschiet door woord en geest. Dat is geen proces, dat geschiet in een moment destijds. Dat geschiet in de moment wanneer de Heer een verloren zondaar, de goddeloze rechtvaardigt, de zondaar zijn zonde vergeeft. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat was de wedergeboorte van die man op dat bed. Die lamme man die door die vier vrienden neergelaten werd en voor de voeten van Christus, we hebben u dat wel eens gepreekt. En wat eraan vooraf ging, nou dat wist die man goed te vertellen. Maar je weet het pas te vertellen nadat je gered bent. Want als je erin verkeert, dan ben je een verloren mens en een verloren mens heeft niks meer te zeggen. Dan wordt je mond gesloten. Dan heb je altijd wel gesproken, maar dan ga je mond op slot. Want dan moet je door, want dan moet je ziel gered worden, omdat je ziel verloren is. En een verloren ziel weegt zwaarder als de hele wereld bij elkaar. Ondraaglijk. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Maar toch krijgt zo'n ziel wel eens hoop. Ja. Een hoop. Het is alles nog wettisch. Wettisch berouw. Wettisch hoop. Judas had ook wettisch berouw. Het is tweeërlei soorten berouw. Wettisch berouw. Evangelisch berouw. Evangelisch berouw, dat is een vrucht van het geloof. Het is een vrucht uit de bediening van Christus. Door het evangelie. Peter is naar buiten gaande, weende bitterlijk, daar heb je het evangelische berouw. Maar wettisch berouw, geliefde, kan ook met een hoop tranen geschieden. Maar nochtans, het werkt niks uit. Een indruk kan heel diep gaan. Oh ja, soms hebben de onbekeerden veel diepere indrukken als Gods volk. Maar het zit hem niet in de indrukken. Nee. Nee, het zit hem in de inspraak. De inspraak des Heilige Geestes. De inspraak uit de mond van Christus. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Daar heb je het woord. Dan doet het woord zo'n kracht. Het woord is een wederbarend woord. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Als dat zaad in der wedergeboorte in het hart gezaaid wordt, geliefde, en dat geschiet door de stem. Nogmaals, dus, als we zaaien, dan moeten we wachten totdat er iets opkomt. Maar het is geen proces. Nee, de wedergeboorte is geen proces. Ja, in ruimere zin, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over het punt van levendmaking. Het punt van de doorgang door de enge poort. Er kan veel aan vooraf gaan, er gaat ook veel aan vooraf. Die ziel ontvlucht stad verderf. Hij voelt die last der zonde. Zoals Bunyan dat getekend heeft in de Christenreizen. Die last der zonde voelt hij drukken. Maar soms voel je ook niks. Ja, dan is de zonde last op zijn zwaarst. Als hij niks meer voelt. Want dan wordt de ziel zo bevreesd. Hij wordt bevreesd als de overtuiging overgaat. Want hij begeert dat de Heer het doortrekt. En als de Heer het doet, dan zegt hij, alles is beter dan dit. Want we zijn vijanden van onze eigen zaligheid. Ik weet het uit mijn eigen leven, geliefde. Ik heb de koeien en de kikkers gelukkig geprezen, want die hadden geen ziel om te verliezen. Maar ik moest voor God verschijnen, sterven is God ontmoeten. Dan komt het stervensuur zo dichtbij, dan heb je de dood wel eens aangekeken. Nou ja, dat kun je nog neutraal doen, hè, zogenaamd. Ja, mens is, er is geen neutraal mens. Maar als de dood jou aangekeken, ja, dan wordt het wel heel anders. Dan wordt het sterven, sterven is God ontmoeten. Dan moet je verschijnen voor je schepper. Met een ongeredde ziel. Ontzaglijk. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En als dat niet als een bliksem inslaat, geliefde, dan ben je een spotboef. Dat zeg ik u in zere naam, dan ben je een spotboef. Want Gods woord is de waarheid en hou je de waarheid en ongerechtigheid en onder en hou je God voor een leugenaar. Als je Gods heilig woord gaat geloven en je hebt geen recht om het niet te geloven. Je hebt geen recht om het niet te geloven. Wij gaan God ontmoeten. Ja, ik zei pas tegen een vriend, ja, je moet, ja, je bent ook verplicht om al die leugensprekers de mond te snoeren. En niet alleen tot die vriend, want dat is al Gods volk, is dat verplicht te doen. En dat is een heilige plicht, dat is een evangelische plicht, dat is geen wettisch moeten, dat is een heilig moeten. Maar je kunt ze alleen verslaan, die leugensprekers, door ze voor de rechterstoel van God te zetten. Niet met allerlei argumenten. Symptoombestrijding, kijk, daar zijn heel veel, zelfs dominees, ja, dominees van tegenwoordig zijn allemaal valse leraars, maar daar struikelen de meesten in, omdat ze beginnen niet met de wortel, ze wijken van die wortel af, of ze raken die wortel nog ineens aan, ze beginnen die takkies te snoeien, ja, dat helpt niks. Je moet ze in de wortel aanpakken, direct! En dat zie je, dat Paulus ook doet, in 1 Timotheus 1, Hymenius en Alexander, die ik de Satan heb overgegeven, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Paulus die pakte die twee lasteren, die lasterkoppen, die spotboeven, hij pakte ze in de ribben aan. En Paulus was tevoren een godslasteraar, dat herkent hij ook in vers 13. En een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. Mij is barmhartigheid, ik de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Dacht je dat je dan, hè, tegenwoordig willen ze je daarmee de mond sluiten, want je was toch zelf ook in je eertijds. Ja, maar mij is barmhartigheid geschied. God heeft mij aan zijn zijde geplaatst. Hij heeft gezegd, gij zult mijn getuige zijn. Dat betekent dat je de overtreders die in hun goddeloosheid wensen te blijven met Christus op de lippen, scherpelijk moet bestraffen. Ja, dat is eraan verbonden. Aan het kindschap Gods is dat eraan verbonden. Dan word je een bestraffende man of een bestraffende vrouw in de poort. Dan word je gehaat, omdat je, hè, want de dominees die willen natuurlijk wel een ja-knikkend volk, maar ze willen geen getuigen. Dat is mijn ervaring in alle kerken waar ik geweest ben. Dan gaan ze je haten, al die bevindelijk gereformeerde beleiders en dominees, dan gaan ze je haten als de pest. En dat is waarachtig waar. Paulus zegt, deze getuigenis is waar. Wat was er waar? Wat een poëet, een Cretense poëet, die van Creta, was in Creta geboren. Een profeet, een poëet, had gezegd. Een van hen, vers 12, zijnde hun eigen profeet. Nou, die kon het weten. De Cretense zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Ja, je mag niet oordelen, zeggen ze dan. Nou, deze poëet die moest waarachtig oordelen, moest rechtvaardig oordelen. En Paulus zegt, deze getuigenis, want dat is een getuigenis, als je rechtvaardig oordeelt, is het een getuigenis, is op feiten gegrond, dat is geen verzinsel, dat is geen droombeeld. Want als het dat is, dan is het laster en achterklap. Nee, deze profeet lasterde niet. Nou, Paulus zegt, deze getuigenis, dat getuigenis van die Cretense profeet is waar, zegt hij. Het zijn feiten. Het is zo. Het is zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. En die Cretense, het was een eiland. Creta, dat is een eiland. Ze lagen natuurlijk elke dag, hè, met haar luie gat op het strand. Want zo moet ik het maar preken. Luie buiken, kwade beesten en luie buiken. He, dat waren beleiders van de kerk, van de Refo-kerk hoor. Dat waren geen heidenen, er waren kerken gesticht. Want Kreta, dat was een overbevolkt, het is nog steeds overbevolkt, een overbevolkt eiland waar tal van steden waren. Dus de population, de bevolking, die was daar dik gezaaid. Er woonden, nou in Nederland woonden er zo'n 500 mensen per vierkante kilometer, op Kreta nog veel meer. Dus. Maar er waren kerken gesticht, je kunt dat lezen in de voorgeschiedenis. En daar werd Titus heen gezonden om die oorzaak, welke oorzaak? Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus Christus onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak. Dus daar was Paulus geweest, op Kreta, op dat eiland Kreta. Hij had gepredikt, er waren mensen tot bekering gekomen. Daar heb je de kerk. Er is geen andere kerk. Al die denominaties, daar heeft God niks mee te maken. Dat is de kerk, waar God mensen bekeert. Opdat gij hetgeen nog ontbrak. Dus de bediening moet vervuld worden, moet bestendigd worden, voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad ouderlingen, dan moet je niet denken aan ouderlingen die in de kerkbank zitten, nee, ouderlingen, daar worden hier leraars mee bedoeld. Opdat gij leraars zou stellen, in hun ambt bevestigen, die daartoe geroepen zijn, met welke Paulus geroepen was, hè? Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods, de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, naar maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker. En dat schrijft hij, of dat zegt hij aan Titus, mijn oprechte zoon. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij mijn bediening, kijk, ontbreekt, als het stopt, dan ontbreekt er alles aan. Dus die bediening, die prediking moet doorgaan. Opdat gij die bediening zoudt vervullen, uitbreiden, van stad tot stad ouderlingen stellen. Dus dat betekent van stad tot stad waar Paulus had gepredikt en in die betreffende stad waren mensen tot bekering gekomen en kleine gemeentes waren ontstaan en daartoe had Paulus Titus in Kreta gelaten om daar dominees, leraars aan te stellen. Eerst onderzoek te doen, want kijk, dat staat er allemaal niet bij, maar dat hoort er allemaal wel bij hoor, want dat is erin begrepen. Gelijk ik u bevolen heb, indien iemand onberispelijk is, dus daar komt het onderzoek. Ene vrouw, maar gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdaad of ongehoorzaam zijnde. Dus als je nou een kind hebt die in de zonde leeft, net als die vader uit die gelijkenis van die verloren zoon, dan kan je geen dominee worden. Nou, dat staat er niet toe. Nee. U moet goed verstaan dat Gods woord spreekt die in uw huis zijn, binnen uw muren leven. Want getrouwde kinderen, ja, ze spreken vandaag heel veel over verantwoordelijkheid, maar die staan persoonlijk voor God. Elk kind staat persoonlijk voor God, ook als het al in de moederschoot verkeert. Maar die wel regeren, dat betekent dat slaat op je huisgezin. Die wel regeren op je huisgezin, kinderen binnen je huis. Je ziet nou, kijk, dat internet heeft natuurlijk heel veel dingen geopenbaard, want je ziet nou ook dominees met hun eigen kinderen die in de zonde leven. Dan zie je ze lachend daartussen staan. Ja, ik heb hier mensen meegemaakt die waren zo zwaar als dieplood en terug naar Nederland gegaan. En dan zie je foto's op internet en zitten ze te lachen met de dochters in lange broeken, korte broeken en noem alles maar. Hè. Ga je er boven stellen? Nee, ik ga me niet boven stellen. Ik heb u het woord te prediken. En als je wandel zo is, dan ben je geen kind van God, dan ben je genadeloze hypocriet. Daar kan je niet meer. Gods volk kan daar niet meer mee leven. Omdat God onderscheid in hun leven gemaakt heeft. Omdat God, gelijk David zegt, toen hij na de volkstelling, laat mij vallen in de handen des Heren. Omdat ze aan zijn zijde geplaatst zijn. Ja. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Nou, ik zou je dit vertellen, dat heeft zo'n uitwerking, want die liefde, die is ten eerste verbonden met God. Wij hebben een vrede met God door het geloof. En dat is een bestendige liefde, geliefde. Dat is een bestendige vrede. Dat is een bestendige blijdschap. Dan ken je in de wereld, dan heb je de wereld een scheidbrief gegeven. Huh? Je staat hem van twee voeten op de grond. Je leeft in de wereld. Je maakt een wettig gebruik van de wereld. Maar je bent toch niet meer van de wereld. En daarom haat u de wereld, omdat gij van de wereld niet meer zijt. Versta je dat, gemeente? En laat je eigen nooit wijs maken dat dat met antinomianisme gepaard gaat. En dat je de wereld hand in hand, al zijn het je eigen kinderen die in de wereld leven. Die vader van die verloren zoon, hebt die verloren zoon niet opgezocht in die wereld. En die heb hem ook niet in die wereld een hand gegeven. Die heb niet samen met die zoon op de foto gegaan. Die heb niet samen met die verloren zoon die in de zonde leefde gelachen en gesprekken gevoerd alsof er niks aan de hand was. Nee, die vader ging aan God hangen totdat die verloren zoon op zijn schreden terugkeerde. Uit dat vergelegen land. Maar nou wordt dat vergelegen land wordt in onze dagen dichtbij gehaald. Wordt kerkelijk ingezegend. De kerken gaan organiseren dat die verloren zoon zich in de zonde kan vermaken. En al die verloren kerkjeugd. Nou, je moet maar op de site kijken van de HHJO. Van de jeugdbond van de herstelde vormde kerk. Van de jeugdbond van de gereformeerde gemeente. En van allerlei andere kerken. Het is één groot Sodom en Gomorra gebeuren. En die priesters, Ruigrok van de herstelde vormde kerk, God zal je verdoemen, want God houdt jou verantwoordelijk voor dit gebeuren. Voor deze stolkse kermis. Want dat hebben ze gekerspend in onze dagen. Die vader van die verloren zoon ging aan God hangen. En zo is die verloren zoon door die trekkende liefde teruggekomen. Hij is tot zichzelf gekomen met de strop van zelfveroordeling om zijn hals. Vader, ik heb gezondigd, want God had hem afgesneden door woord en geest. Hij was geen zoon meer, hij was een bastaard geworden. Ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Dat was geen lippentaal, dat was beleving. En nou wordt het allemaal ingezegend. Nee, dat hoeft niet meer. Ze halen het vergelegen land. Hebben ze dichtbij gehaald. Dat hebben ze midden in de kerk gezet. Hier mag je de zonde bedrijven. Hier mag je je eigen uitleven in de zonde. Want het is een uitleven in de zonde. Moet ik het uit Gods woord oplezen? Elifas die zegt tegen Job. Hoeveel te meer is een man gruwelijk en stinkende die het onrecht indringt als water. Nou, dat zijn we van nature allemaal. Maar als je wedergeboren ben door de Heilige Geest, dan ben je van de heerschappij der zonde verlost. Als dat niet meer zo is, mensen, nou, dan ben je niet wedergeboren. Al Gods ware volk is van de heerschappij der zonde verlost. En dit schrift staat in hun levensvaandel, gedenk aan de vrouw van Lot. En wat deed die vrouw van Lot, kinderen? Die keek nog één keer onder Sodom en Gomorra, ze werd een zoutpilaar. Dus als je wedergeboren bent, dan zijn ook je ogen van Christus. Nou, dan kan Gods volk, die zou wel onder de grond kruipen, want dan moeten ze zeggen, ik ben nog erger als die vrouw van Lot. Maar weet je het verschil tussen Gods ware volk en die vrouw van Lot? Ik zei het zeggen, want Gods volk kijkt ook wel eens om. Ik zei het toch het verschil noemen. Haar hart was niet vernieuwd, haar hart was nog in Sodom. Dat is bij Gods volk niet meer zo. Nou, absoluut niet meer. Toen Lot uit Sodom werd gehaald, zijn hart is nooit in Sodom geweest. Ook toen hij in Sodom woonde, was zijn hart nooit in Sodom. Nou, absoluut niet. Want die man, zegt Petrus, die rechtvaardige man heeft zijn rechtvaardige ziel dag bij dag gekweld. Om de ongerechtigheid van de Gomorianen en de Sodomieten. Maar die vrouw niet. Nee, die zette alle foto's op internet. Mooi, 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 schreef ze erbij. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat zijn domineesvrouwen, hè? Ja, ik zal je dat vertellen. Je moet het maar eens onderzoeken. Nou, je haren reizen te bergen. Waar die dominees in leven, daar heb God mij uitgehaald. Ik betuig het voor God en zijn gemeente. Daar heb God mij uitgehaald. Ik de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Ja, je weet niet waar je ogen moet wenden en het kwaad is in ons hart. Je moet nou niet denken, als je wedergeboren hart hebt, dan neemt God de aanwezigheid van de zonde niet weg. Maar dat is een goede oefening, hoor.
God wil genade verheerlijken. Voor de grootste der zonden. En als je nou een beetje rechtvaardig en geestelijk wordt, dan ben je een gruwel in de ogen Gods. Een gruwel. Daar heb God een walg aan je. Maar als je een walg aan jezelf hebt en jezelf gedurig op de borst moet slaan, weet je wat dat met zich meebrengt? Dat je ook je naast op het oog krijgt. En dat je zegt, van dit vind ik absoluut niet. Zo ga je voor eeuwig verloren als je in die goddeloosheid, dat is Gods volk te dood geworden. Zullen wij dan in de zonde leven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. De zonde, Gods volk is niet alleen der wet gestorven. Der wet gestorven betekent aan de zonde gestorven. De zonde is mij de dood geworden. En ik ben één klomp zonde. Dan heb je toch geen leven? Nee, daar heb je het nou. Gods volk heb geen leven hier op deze wereld. Nee. Want ze doen ook vele stappen verkeerd. Denk er goed om hoor. Want de touw der genade laat God wel eens vieren. Opdat je zou weten wat genade is. Opdat je je afkomst niet zou vergeten. En dan kun je omkijken, geliefde, maar toch is je hart er niet meer in. Dan zeg je, dag wereld. Weg wereld, weg schattig. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren wiens eigen ik ben. En God zorgt er zelf voor dat zijn volk. Hij geeft zijn volk niet over in de zonde en ongerechtigheid. Nou, want daar heeft hij zijn bloed voor gestort. Daar heeft hij zijn dierbaar bloed voor gestort. Mensen, de wereld is me nog geen pijp tabak waard. Maar dat moet je niet op jezelf betrouwen. Want dan laat God dat touw weer eens vieren. En dan sta je weer tot je knieën, tot je enkels, tot je middel in de zonde. Voordat je het weet. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen onderscheid is tussen een kind van God en een wereldling. En al die hypocriete beleiders die Gods naam op de lippen nemen. En de grootste goddeloosheid bedrijven omdat ze erin leven. Ik heb dominees gezien die hebben 30 jaar recht gepreekt. En nou zijn complete antinomianen geworden. Veldpastelwagen, noem maar op. Compleet antinomiaans. Daar geloof ik absoluut op grond van Gods woord niks van. Dat kan niet. God hou je tot de dag van je dood in het rechte spoor. Zo waarachtig als Gods woord waar is. En zo waarachtig als God leeft. Vele afwijkingen, vele misstappen. Ja, maar ze zitten vast aan de genadetouw. Niet een echt touw, maar een geestelijk touw. God heeft zijn volk te lief. Dat hij ze zou definitief zal laten afdwalen. Nou. En als je een misstap maakt, geliefde, de Heer is er onmiddellijk bij. De Heer is er onmiddellijk bij, hoor. Denk er goed om. En dan straft hij meestal nog maar liefde. En dan krijg je zo'n walg aan de zonde, dan haat je ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dan zeg je, heidenuit, wat heb ik met u te doen? Maar ik zei dit vertellen, gemeente. De huidige kerken, als je daarin blijft, God zal je voor eeuwig verdoemen. Nou. Ja, dat is zo. Want dan deel je in die zonde en dan heb je met hun zonde gemeenschap en dan ga je van hun plagen ontvangen. Staat daar de verdoemenis op? Als je erin leeft, ja, daar staat de verdoemenis op. Want God moet de zonde straffen met de drievoudige dood. De geestelijke, de tijdelijke en de eeuwige dood. Er ontkomt geen mens aan. Geen mens. Nou, ook de heidenen die zonder de wet leven, er ontkomt geen mens aan die drievoudige dood niet. Tenzij je eigen bekeert. En als je eigen bekeert, dan ga je eigen vrijmaken van die kerkzonde. Dan ga je eerst persoonlijk kom je tot bekering. In de vergeving van je zonde van verleden, heden en toekomst. Dan word je in Christus vernieuwd. Dan word je een lichtend licht en een zoutend zout. En dan ga je eerst, je gaat die kerk niet stilzwijgen. Die ga je eerst. Nou, gisteren schreef er nog een jongen. Zet u de preken nog van vorige week op internet? Want ik ben uit de gereformeerde gemeente gegooid. Omdat ik alleen de waarheid onderstreepte die naar de godzaligheid is. Daarom werd hij uit de kerk gehoord. Hij is er ook helemaal afgesneden. Jong gezin. Ja, nou ja. Ik heb altijd niet de mogelijkheid om een preken te uploaden. Maar daar zou je ook wel meer bekommerd om mogen zijn. Hè? Want Paulus zegt zelf, die grote apostel Paulus, hij zegt, bid tegelijkertijd ook voor mij, omdat ik een open deur zou mogen hebben. Is dat onder ons? Hè? Leg je daar wel, wek God je wel eens op uit de slaap om daar je luie bed uit te stappen en God te zoeken, zijn aangezicht te zoeken? Of ben je een heel wat leven godsvreemd? Maar kijk, dan gaat dat in vervulling. Die luie beesten, die kwade buiken en luie beesten, zoals de Cretenzen waren. Deze getuigenissen zwaar, zegt Paulus. Maar van nature zijn we niet anders. Hoe moet je eigenlijk, dat zeg je. Die Cretenzen, dat was toch wel een supergoddeloos volk. Nou mensen, zo zijn we van nature. We zijn als die Cretenzen. We liggen elke dag aan het strand, in ons Adams bestaan. Ja. Dus er moet verandering komen, er moet vernieuwing komen, we moeten bekeerd worden. En dat mag je geen dag uitstellen. Kinderen, je mag het geen dag uitstellen. Bij vriendjes spelen, lekker buiten spelen, het is allemaal geoorloofd. Maar één ding is nodig. Eén ding is nodig, dat je de Heere zou vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Geen mens heeft er lust in. Nou, de lust is onze last. Hè? Lust om de Heere te vrezen. Aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Kun je daarmee doorleven? Het woord wordt je gepredikt en zeg je, ja, God moet het doen. Ook als een goddeloze uitspraak. Dat zou je op de bodem van de hel doen belanden, al die uitspraken en al die argumenten. Mens heeft niks, geen argumenten, hij heeft niks, geen rechten. De mens is rechteloos, hij mag niet onbekeerd zijn. En om een kind van God te zijn, heb je ook geen recht. En als je nou zo rechteloos bent, zet je dat niet in de nood van je bestaan. Zeg je van nou moet ik ophouden met die argumenten, nou moet ik ophouden met dat afwachten, want dat is ook zo goddeloos als de duivel is. Want wachten op God is heel wat anders. Hoor. Als je op God moet wachten, dat is de grootste, hoogste werkzaamheid die er bestaat. Want dat gaat gepaard met een onhoudbare nood, met een zware strijd, dat kan ik je niet zeggen. Wachten op God? Nou mensen, ja, Gods volk kan wel eens in stilheid wachten. In stilheid en betrouwen zal u sterkte zijn. Oh jazeker. Maar als je als onbekeerde denkt te kunnen wachten op God, die je dan moet bekeren, dan zal het nooit gebeuren. Nou, absoluut niet. Want God verwekt al een strijd, hoewel het een wettische strijd is, in een stuk der ellende. Een strijd op leven en dood, want je wil bekeerd worden in de weg die God niet verkiest. Je wil met God verzoend worden, maar op een wijze die God niet verkiest. Dus dan loop je eigenlijk te pletter. Dan loop je te pletter tegen het woord. Dan komt het openbaar. Hè? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Alle wegen voor je worden. Hè, Gods volk sprak wel eens de weg, houdt dan op. Alle wegen worden dan afgesneden. Hè, worden geblokkeerd. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand meer zorgde voor mijn ziel. Mensen, als je dat uit kan stellen, als je die strijd uit kan stellen. Ja, dan zeg je, ik kan het me eigenlijk toch niet aanmeten. Je bent een verloren mens. Je hoeft het niet te worden, je bent een verloren mens. Je ziel is verloren. En morgen, vandaag, kun je nog opgeroepen worden om God te ontmoeten. Wat dan? Nou mensen, ik weet al van mijn jonge kindse jaren, dat ik God moest ontmoeten. Ik heb de maan zien veranderen in bloed, eer dat die God de groot en doorluchtige dag. Altijd liep ik met de dood in mijn schoenen. En God weet dat ik niet lieg. Maar een verloren zoon de wereld in gegaan. Ook met al die dingen, hoor. Met al die dingen. Maar denk er maar om dat die verloren zoon met de dood in zijn schoenen liep toen hij in de zon beleefde. Daarom wordt hij verloren zoon genoemd. En die oudste zoon, dat was eigenlijk de verloren zoon, hè? Maar die wenste, vader, u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden zou vrolijk zijn. Kijk, dan krijg je van zulke kinderen, die willen met hun vrienden, niet met vader en moeder. Nee, die God vreest, nee, met mijn vrienden. Oh ja. Hoeveel heb je op je verjaardag gehad? Hoeveel vrienden heb je er gehad? Hè? Kon de Heer Jezus daartussen zitten? Denk het niet. Hè? Allerlei praat over koetjes en kalfjes, al die stomme praat op die verjaardagen. Hè? Of heb je daar een getuigende stem bij God vandaan gekregen? En dan valt er een groot stilzwijgen. Ik heb het dikwijls meegemaakt. Niet dat ik zo'n getrouwe getuige ben. Nee, er is maar één getrouwe getuige. Dat is Jezus Christus. Daar heeft Paulus het over. Wij zijn maar wapendragertjes. Wapendragertjes. Ja, maar God geeft ook getrouwheid. Uit de getrouwheid van die getrouwe zaligmaker geeft hij ook getrouwheid. Hè? Hier gebeurt het met Titus. En Paulus zegt, een opziener, een leraar moet onberispelijk zijn. Niet zo onberispelijk als een pilaarheilige. Nee, want Gods kind kan ook wel eens tekeer gaan. Gods kind kan ook wel eens heilig toornen. Hij kan ook wel eens onrechtvaardig toornen. Jazeker, jazeker. Kijk maar naar David, die was kwaad op Mefiboset. Omdat Ziba al die lastering op zijn mouw had gespeeld over Mefiboset. Dus was David heel onrechtvaardig. Dus je moet nou niet denken dat Gods volk nou pilaarheiligen zijn waarop niks op aan te merken is. Oh nee. Nee, nee. En daar buig ik ook niet voor hoor. Als je je daarop, weet je. Kijk, mijn vrouw liep eens in Haskamp over die goddeloze braderie. En toen had ze zeg maar, want dat ging allemaal met goddeloze muziek gepaard. Toen had ze die dominee bestraft, die Veldman. En toen zegt Veldman, ja, je liep er zelf ook overheen. Maar mijn vrouw liep er doorheen toen het in voorbereiding was, want ze moest boodschappen doen. Toen liep ze over de straat en toen beschuldigde die haar dat ze zelf ook op die goddeloze braderie. Kijk, zo word je nou, zo wordt probeerd, hè, al die bevindelijk gereformeerde dominees proberen Gods volk daarmee te vangen. Nou, straks sta je voor God, Veldman, want je hebt misschien 30 jaar heb je rechtzinnig gepreekt en nou dans je ook met alle zonden die er maar mogelijk zijn. Je staat ermee op foto's op internet en je bent het ermee eens. Je leeft in die zonde. Ik heb je in Grand Rapids schade geslagen. Nou, het is met geen pen te beschrijven. Toen zijn de schellen van mijn ogen gevallen toen jij daar kampen ging organiseren daar in Grand Rapids voor de jeugd. Hè, entertainment, poebelen en spartelen. Pieter Vries deed er ook al mee. He, de rechtzinnigheid loopt zijn broekspijper uit en het zijn allemaal antinomianen. En ik zal je vertellen, dan ben je geen kind van God. Als jij je daarin nog vermaakt, in die goddeloze kerkkampen. Nou, ik zal je dan vertellen, dan ben je ontbloot van alle genade. Want je hebt de wereld een scheidbrief gegeven, die brug is opgehaald. Dan kun je nog wel eens over die brug heen kijken, maar er niet meer in leven, dat betekent dat. Rut had Moab voor eeuwig vaarwel gezegd. En die brug was voorgoed en voor eeuwig opgehaald. Dat had God gedaan in de leven. En Orpa kon janken. En emmers met tranen wenen. En toen het puntje bij Paaltje kwam, was een grote antinomiaan onvernieuwd. En ze keerde terug naar de rachel. Want die brug was niet opgehaald. En dat oordeel zie ik in alle predikanten, het leven van alle predikanten, voltrekken. En als dat gebrugd is, is die brug nooit van zijn leven opgehaald. Maar dat is het eerste wat er gebeurt, die brug wordt opgehaald. Absolute waarheid. In het stuk der ellende is die brug nog niet opgehaald, maar je kan er niet meer, je bent die brug al over. Maar die brug is nog niet opgehaald, dat gebeurt pas in de wedergeboorte. Dan word je afgesneden van de eerste adem en ingeplant in de tweede adem. Christus. En als je van Christus bent, dan kan je in de wereld niet meer leven. In de zonde leven bedoel ik. Ja, je zegt maar die zonde. Ja, gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u niet meer heersen, want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. De zonde hebben geen heerschappij meer in je leven. Dan kun je er wel tot je enkels in staan, somtijds. Oh ja, zeker. Gods volk kijkt ook wel eens terug als die vrouw van Lot. Maar heel anders, heel anders. Niet omdat ze zichzelf anders. Nee, dan moeten ze in nog erger te zijn als die vrouw van Lot heeft gezegd. Maar hun hart is er niet meer in. Ze hebben toch hun hart er niet meer in. En dat kan ik je echt zeggen. Dat kan ik je echt zeggen bij God vandaan op grond van zijn woord. Ja. Dan kun je 3 miljoen of 10 miljoen gulden aangeboden krijgen, of dollar aangeboden krijgen, hè, om een zonder job te aanvaarden. En dan zou je het een helemaal verachten. Want dan zeg je, mijn ogen zijn niet meer, hè, zoals die dominee in die trein. Er zat een koppel mannen zat er kaart te spelen. En dan zeg je, hey, doe je ook een potje mee? Ja, zegt die dominee, maar ik heb geen handen. Nou, zegt die ene speler. En die handen dan, die aan je lijf hangen. Hij zegt, maar die zijn niet meer van mij. Die zijn van de Heer Jezus Christus. Daar heb ik geen zeggenschap meer over. Ga je zo door het leven? Met dat hoogste besef, hè, dat je met lichaam en ziel gekocht bent. Nou, Gods volk krijgt daar wel de slag naar binnen, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Want als de Heer Jezus zegt, de vrouw, als gij die aanziet om te begeren, heb gij reeds overspel met haar bedrijven. Nou, want dan weet Gods volk het wel. Gij zijt die man. Ja, tuurlijk. En daar hoeven ze geen seconde over na te denken, of geen seconde verweer van, nee, 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 dat. Maar als je de slag nou naar binnen kan, dan moet je jezelf veroordelen. En dan zet je dat oordeel der verdoemenis op je hoofd. Dan zeg je, Heer, hier staat zo'n man. De zonden zullen over u niet, Jezus, want dan worden ze weer als opnieuw vrijgesproken. Denk goed, maar als je het gaat bedekken, nou, dan gaat de Heilige Geest je achtervolgen als, dan gaat de Heilige Geest je als ware hij je vijand. Dan verandert de God in een vijand als Gods volk dat maar enigszins gaat bedekken. Dan verandert God in een vijand, in een loerende beer. Alsof die ze wil doden. Jazeker. Gods volk heeft niet de ruimte om in de zonde te leven. Absoluut niet. Ze willen het ook niet meer. Maar de gelegenheid en de genegenheid, nou, die moeten gedurig. En dan wordt de liefde een blokkade. Dan wordt de liefde een blokkade. De waarheid wordt een blokkade. De waarheid gaat ertussen staan. De Heer houdt zijn hand ertussen. En dat is veel meer als dat je denkt. Want als de genegenheid zich openbaart, dan is de gelegenheid er niet. En als de gelegenheid zich openbaart, dan is de genegenheid er niet. En als die twee samenvallen, ja, dan valt David in de zonde van Bathsheba. Maar is die daarin gebleven? Nee. Kon niemand, hij was een kind van God. Anders was Gods eerder aangegaan. Anders had iedereen de Bijbel kunnen verbranden als David in die zonde gebleven. Nee, het moest hem aangezegd worden. Gij zijt die man en dat moet ons dagelijks aangezegd worden. Want wij zijn die man, wij zijn die vrouw. Maar toch is ons leven, ons hart is daar toch niet meer in. Hoor. Dat zal ik je toch echt vertellen hoor. Je kunt de wereld van mijn cadeau krijgen. Want al zou gij de hele wereld gewinnen en schade lijden aan uw ziel. Wat heb je toch allemaal gepresteerd van de week? Mooie boomgaard aangelegd. Nou, Salomo spreekt er ook van al die fonteinen, die boomgaarden en al die mooie gebouwen. Hij zegt, maar ik heb ontdekt dat het allemaal ijdelheid was en kwelling des geestes. De vreze gods is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben goed verstand. Want je kunt wel zeggen, maar de Heer kijkt naar je doen hoor, echt waar. En dat doen bestaat niet uit een wettisch doen van doe dat en gij zult leven. Nee, absoluut niet. Dat is een vrucht des geestes, hè? Een vrucht des geestes. Om de Heer te behagen, om nabij God te zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn, dat wordt het verlangen der ziel. In al mijn noden, angst en pijn. Ja, Titus moest naar Creta, nou, een hol van de duivel. Dat kan ik je wel vertellen. En deze wereld is een hol van de duivel. Daar ga je in hetzelfde oordeel hangen, zegt die moordenaar aan het kruis en die andere moordenaar. Een hol van de duivel, we hangen allemaal in trio. Daar hoef je niet in te kruipen, daar hangen we in. En daar wandelen we in, daar leven we in. Deze wereld is een riool. Dat hebben we zelf van die wereld gemaakt, want God heeft alles goed geschapen. De mens geschapen in ware rechtheid, rechtzinnigheid, gerechtigheid, heiligheid. Oh, jazeker. Maar wij hebben het goed gedacht om God te verlaten in onze eigen leven bij opinie. Dat is de tegenwoordige religie van het RD, van de SGP. Zoveel mensen zijn ervoor, dus dat is de goede weg. En God zou je allemaal verdoemen als je zulke valse, want dat heeft niks met mijn religie te maken. Helemaal niks meer. Heel die rijvogelsdienst heeft niks met mijn religie te maken. Het is één grote kermisattractie geworden. Je moet maar eens even een blik werpen op die site van de HHJO. En dan moet je die foto's maar eens aanklikken. Alle meisjes in lange broeken. Ja. En dominees, God zal je verdoemen, want hij houdt je daarvoor verantwoordelijk. En dat betekent niet dat je met je verantwoordelijkheid van God kunt verschijnen, want Gods volk komt te belachten dat ze de verantwoordelijkheid al verzondigd hebben in het paradijs. Die moeten van genade leven, maar zulke predikanten leven niet van genade. Die hebben daar een behagen in, dat al die jonge meiden, half bloot, allemaal met lange broeken, en dat wordt door de kerk georganiseerd. Nou, God zal die kerken verbranden. Zoals die Sodom en Gomorra verbrand heeft, zo zal God die kerken, die reformkerken, met hun voorgangers verbranden. Want hij haal je er niet meer uit. Zoals God Lot uit Sodom heeft gerukt. Hij laat die predikanten allemaal zitten. En dan kun je van de PKN naar de HK. Hè, zoals pas bleek met dat. Binnen zijn naam alweer vergeten. Horen, ja. Ja, voorganger Horen. Van de PKN. Hè, van de PKN-regen in de HK drukt. Nou, de HK is ook een regen van goddeloosheid. Een regen. Een van God vervloekte kerk. En alle die erin zitten, die halen de vloek en de verdoemenis op hun ziel. Dat zal ik je bij God vandaan vertellen. En als je het niet gelooft, je komt er vanzelf achter. Maar dan is het te laat. Dan is het te laat. Gaat uit van haar, mijn volk. HHK, de christelijk gereformeerde gereformeerden, zijn allemaal Babylonische kerken. De onbijbelse huwelijken, van God vervloekte huwelijken, worden ingezegend. Alle goddeloosheid wordt gekerstend, ja. En ik heb pas die gereformeerde gemeentedominee, die Clemens in Gouden, aangeschreven. Ik zeg, jij doet niks anders dan van God vervloekte huwelijk inzegenen. En ze geven hen natuurlijk geen antwoord, want dan zijn ze te vroom voor. Maar God weet je te vinden hoor. Want God is een God des gerichts, die op deze aarde vonnis geeft. En je moet maar goed Gods getuigen beschuldigen dat ze zelf ook niet beter zijn en dat ze niet mogen oordelen. Mooi maar goed volhouden totdat je voor de rechterstoel van Christus staat. En ik zeg tegen die vriend, je moet al die tegensprekers, al die valse publicisten, die moet je aanpakken in de ribben. Nou kreeg ik een brief ter inzage. Nee, gooi hem maar weg, verscheur hem maar, want er deugt niks van. Er staan 100.000 teksten in, maar je pakt die man niet in de ribben aan. Paulus pakte Hymenius en Alexander in de ribben aan. In de wortel. En anders is het niet geldig. Je moet ze voor de rechterstoel zetten. Je moet hun intentie gelijk blootleggen. Paulus zegt, die Hymenius en die Alexander, die lasteren het woord. Met al hun vrome woorden, gaat het dikwijls met een lading vrome containers, vrome woorden gepaard. En toch lasteren ze het woord. En als je het niet kunt onderscheiden, dan moet je er maar mee ophouden. Want dan ben je niet een getuige van Christus. Een getuige van Christus, die heeft de geest van Christus. Paulus zegt, wij zijn in hem bekwaam om dat te doen. Om te onderscheiden, om het snode van het kostelijk te onderscheiden. En dan moet je, als je kijk, dan verval je tot symptoombestrijding. En dan kom je, na een ellenlang verhaal, kom je nooit tot de wortel der zaak. Eindeloze geslachtsrekeningen, om het zomaar eens te zeggen. Hè? En je komt nooit, nooit tot de kennis der waarheid. Want kijk, je moet dat, 1 Timotheus 1 maar lezen, hè. Dit hoofdstuk, Paulus die beveelt Titus, hij heeft de apostolische autoriteit om dat te doen, om hoe hij die cretenzen, die kerkelijke, die beleiders, dat gaat niet over, nogmaals, gaat niet over heidenen, maar één uit hen zei, de eigen profeet heeft gezegd, de cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luide buiken. Nou, u zegt, die waren toch niet bekeerd. Nou, je moet goed rekenen. Je moet nou niet denken dat als er een heiden tot bekering komt, dat hij nou gelijk ook bekeerd is van zijn kwade cultuur. Ja, de bekering is waarachtig. Ik heb gezegd, wereldwijd bekeert God allemaal precies eender. Dan wordt de wereld, krijgt een scheidbrief. Maar er zijn bepaalde gewoonten. Er is een nadere. Daarom is die prediking, die doorgaande prediking zo noodzakelijk. Want dikwijls ziet Gods volk in de eerste liefde nog geen eens de details van de kleine zonde, van de grote zonde. Voordat een mens losgemaakt is, nou, is dat dan een proces? Ik wil het niet als een proces spreken. Nee, bekering is waarachtige bekering, afgesneden van de eerste Adam, ingeplant in de tweede Adam. Maar laat nou eens een voorbeeld zeggen. Ik ben in mijn jeugd opgegroeid, de SGP, hè, dat was het. Maar ik ben er ver na ontvang van genade pas achtergekomen dat het door en door verrot is. En van God vervloekt. Ik ga er nooit mijn hart in om het zomaar eens te zeggen. Nee, nee. Want Gods volk kan geen politiek bedrijven. En als je politiek kan bedrijven, dan ben je verdoemde bastard. Dat zal ik je vertellen in zeer naam. Want God is geen politieke God. God is ook geen democratische God. Daar heeft God allemaal niks mee te maken. God is een theocratisch wezen, een heilig wezen. Hij kan met al de gesjoemel geen gemeenschap hebben. Nou, absoluut niet. Er zal ook nooit geen enkele gunst van God overvallen. Alleen maar de vloek en het oordeel. En je ziet het in onze dagen. Wordt dat voltrokken, dat oordeel. En het is al zo ver voltrokken. Dat geen enkele dominee ziet nog het onderscheid. Tussen goed en kwaad. Tussen snoot. Tussen kostelijk en snoot. Nou, ze kunnen het niet meer. Het is hun niet meer gegeven. Het is hun afgenomen. Als de Heer zijn kandelaar wegneemt en de rechtzinnigheid gaat allemaal door. Het is allemaal kunst. Het is allemaal kunst. Het is fake. Maar God is er niet meer. Als God er niet meer in is, het is allemaal fake. Dan kun je doen en laten wat je wil. Kun je avondmaal houden. Kun je natuurlijk de kinderen dopen. Het is allemaal fake. God is er niet meer in. Hij is nergens meer in. Hij is alleen daar waar zijn woord rechtgesneden wordt. Waar de genade verheerlijk is. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader. En de Heer Jezus onze zaligmaker. En dat is de oorzaak. Dat hij Titus De Kreta liet om leraars te stellen, om die prediking te laten doorgaan. Hè, omdat hè, die Cretenzen, die zijn van nature altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Maar ze zijn na ontvangen genade geneigd hè, om daaraan toe te geven. Aan die leugenachtigheid, aan dat kwade beesten, luie buiken gedoe. Daarom bestraffen scherpelijk. Afsnijden betekent dat, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus dat, als je in het geloof wandelt, geliefde, moet je altijd afsnijdend bepreekt worden. Om gezond te blijven. Ja, dat is absoluut de waarheid. Gods volk zal nooit afvallen. Hè, maar ze zijn geneigd, we struikelen dagelijks in velen. En dat, daarom is die afsnijdende prediking absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. Ze worden gesterkt in het allerheiligst geloof door een afsnijdende prediking. Ja. Want daarin ligt pas de troost, na de afsnijding. Daarin ligt een zeven oceaan. Oceaan van vrede, blijdschap. Vrezen Gods. Wandelen in de voetstappen van Christus onder het kruis. Hè, als de Heer je het kruis bezorgt, het heilige kruis. Dat moet gepredikt worden. Want dat gesprediking door de woorddingen. Maar het doet. Het woord doet het. Een mens doet niks. Een mens die wordt een volgeling van Christus door woord en geest. Door het kruis van onze Heer Jezus Christus krijgt hij opgelegd. Simon van Cyrene moest Christus volgen. Maar dan moet een mens ook na ontvangen genade gedwongen. Nou, er is toch wel heel veel voor nodig. Genade is nodig. Dat overreedt, dat overtuigt, dat overbuigt. Genade overbuigt. En als je niet overbogen wordt, dan kun je wel overtuigd worden, maar dan blijf je toch dezelfde. Dus er moet een overbuigende kracht in je leven geopenbaard worden. In en door Christus, zijn genade. Mijn genade is u genoeg. Dus daar is een mens geweest die bad om dat allemaal uit de weg te ruimen. Paulus, scherpe doorn. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht. Dus Paulus had wel zoveel genade. Hij was de grootste zondaar, barmhartigheid geziet. Maar hij moest toch die scherpe doorn, die vloekende duivel in zijn leven. En nou was die grote apostel Paulus. Wat moeten wij eraan komen? Afsnijdende prediking is noodzakelijk. Dus die Cretenzen moesten afsnijdend bepreekt worden. En je kan alleen maar ook de huichelaars met hetzelfde afsnijdende woord vatten in hun ribben. Dus als je dat anders doet, dan is het waardeloos. Gewoon de weg. Dat heeft niks te betekenen. Er staan 1000 bijbelteksten in. Dat heeft dan niks te betekenen. Die teksten die zijn wel waar. Maar kijk, het is niet toepasbaar. Want daarmee zeg je nog net niks. Je moet eerst die persoon in de ribben aanpakken, voor Gods rechterstoel zetten, zijn intentie ontbloten, zijn intentie openbaar maken. Als je dat niet doet, ja, dan kun je natuurlijk wel alles, hè, symptoombestrijding, dus die Kledeniaanse website, dan kun je allemaal zeggen, ja, dat heb je erop, dat heb je erop. Ja, daar moet je niet mee beginnen. Je moet zijn intentie, je moet de wortel blootleggen. En die moet je afhakken, doorhakken, ontwortelen. En als je dat niet doet, dan is het allemaal waardeloos. Gooi me weg, verbrand maar. Het is allemaal brandstof voor de hel. Titus wordt heel anders onderwezen. Hij moet die Cretenzen scherpelijk bestraffen. Bestraffen in alle ernst, staat er in het volgende hoofdstuk. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dat is met autoriteit. Met het gezag van de Heilige Geest. Dat breng je er zelf niet in. Maar door dezelfde geest preken wij, geloven wij, zegt Paulus. Het is allemaal één geest, één woord, één doop, één Here. En als het dat niet is, mensen, dan is het allemaal menselijke opinie. Het woord houdt niks van de mens over. Niks! En dat is voor Gods volk nou net de bevrijding. Dat is nou net de bevrijding. Als er nou niks meer van de mens overblijft, wie blijft er dan over? Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En als het daarvan afwijkt, gemeente, daarom heb Gods volk ook die afsnijdende prediking. Dat is absoluut noodzakelijk, want als Paulus zegt, ik ben geheel vleeselijk, dan moet er niet iets afgesneden worden. Die mens moet altijd weer, er moet altijd weer het zwaard erin. En dat wordt, na de wedergeboorte wordt dat een zwaard der liefde. Oh ja, want de liefde is niet hard, de liefde is slijmscherp. De liefde gaat overal doorheen. Ja. En als je daar een beeld vlees, het wilde vlees. Na ontvangen de genade moet het wilde vlees er steeds afgesneden worden. Dat is net als een hakblok, dat gaat gedurig door. Ja, je houdt er niet van, nee, maar God houdt er van.
Want kostelijk is, hè, is in Gods ogen de dood van zijn gunstelingen. Als ze daar weer dood en verrot aan de voeten van Christus leggen, dan is Christus zo geschikt, zo geschikt. Zo uitermate volmaakt. Ja. Maar als je nou als een vroom mens, en dan krabbel je uit je afkomst, dan krabbel je een beetje op. En dan smeer je een beetje bij, en boetseer je een beetje bij, een beetje klei, een beetje pasta. Maar dan herkent de Heer je niet meer. Je hebt kinderen die ineens kunnen veranderen van geest. En dan zegt vader en moeder, ja, ik herken je niet meer als mijn kind. Vat je dat? En zo kan Gods volk zich ook boetseren, net doen alsof. Maar die schijn, nou, daar hebben ze wel de doodslag in gehad. Hè? In het uur van de wedergeboorte. Kijk, een mens is een schijnwezen, leeft in een droomwereld. Heel de reformatorische wereld leeft in een droomwereld. Al die dominees ook. En ze weten het hoor, ze weten het echt. Want het is met het gesprek met die horende openbaar gekomen. Hoe verdoemd huichelachtig een mens in elkaar zit. Maar je kunt het wel bedekken horen, maar dat helpt je geen zier. Straks sta je voor de rechterstoel van Christus en dan valt al dat blanketsel van je af. En dat moet aan deze zijde van het graf gebeuren. We moeten ontbloot worden tot onze fundamenten toe. Denk nou niet dat dan zeg je, tjonge jongen, als dat nou eens in mijn leven moet beginnen, wat moet dat dan eindigen? Mensen, houdt er toch mee op met die filosofische redeneerkunst. Val dood en verrot aan de voeten van het lam en je zaligheid is verzekerd. Niet in dat vallen, maar in zijn opstanding. Als die Petrus, die ongelovige Petrus, nou bij de hand vat. Ja, dat wil zeggen, was een kind van God. Oh, ben je altijd zo aan het redeneren? He, dat is Gods volk en ik ben onbekeerd. En je kan het er nog heel goed in uithouden, ben je ook een verdoemde huichelaar. Je hebt je eigen vandaag over te geven in de handen van de rechtvaardige God. Op genade of ongenade. Dat is het makkelijkste werk wat er is. Als je maar een verloren zonde wil zijn. En als je geen verloren zonde bent, dan heb je altijd nog wat te verliezen. Echt zielig. Dan ben je echt zielig. En mensen zijn zo zielig in elkaar. Hè, want na de val, door de zondeval in Adam zijn we ook duivelskinderachtig geworden. Duivelskinderachtig. Maar God gaat die kinderachtigheid, die oude natuur, die oude mens, die gaat die glad afsnijden. Die moest sterven. Halleluja. Over die dood mag niet getreurd worden. Over de dood van die oude mens mag niet getreurd worden. Dus je grootste, gelukkigste dag is dat gebeurd. Moet gebeuren. Vandaag moet het gebeuren. Ik ben door de wet gestorven. Dat is geen beweging van een mens. Dat is Paulus overkomen. Ja. Mag je aan de Heer, mag het mij eens overkomen. Het is een lot. Een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. En als hij zere werk gaat roemen, ja, dan kan je geen vlees stijven. Dan kun je de kerkjeugd niet in de zonde stijven, zoals die predikant. Alle predikanten doen het hoor. Ook kort met zijn vrome mond. Ja, er is bij ons nog beslag, maar je liegt. Heel je gemeente leeft in de zonde. Met je beslag. Ze liegen alles bij elkaar. Ze liegen. En met vrome woorden wordt er alles wordt gelogen. Leugenachtige beesten. Kwade buiken. Dat is de kerk van vandaag. Ga je er boven staan? Nou, Titus kon er ook niet boven, want hij was uit de heidenen geboren. Maar hij moest het wel bestraffen. Al zouden ze alle zwaarden in de wereld naar hem toe gooien. Hij moest het bestraffen. Scherpelijk. Afwijden. Verdoemend. Ja. Opdat ze gezond... Kijk, daar heb je het nou. Want het is tot je voordelen. Opdat je gezond zou zijn in het geloof. He, verdoemde zondaren die in de zonde wensen blijven te leven, die worden vrijwel afgesneden. He. Want zelfs de heidenen die zonder de wet leven, die sterven zonder de wet. Maar als je onder de wet sterft en door de wet veroordeeld, verdoemd wordt. Er is geen erger dood dan dat, want dan sterf je zonde. Maar acht het voor grote vreugde, geliefde, dat gij in veel verzoeking valt. En dat die verdoemende prediking op je afkomt. Dan zeg je, Heer, want daar geschiet de bevrijding. Als een ziel weer mag openbaar komen als een erfwachter van de hel. Want dan blijft er maar één naam onder de hemel over. Die door de hel is doorgegaan. De Heer Jezus Christus. God heeft een lam besteld voor verdoemde zondaren. En als je nou nog 1% hoogmoed in je lijf hebt.
Dan stap je over die leidende borg heen. Dan heb je het niet nodig. Dan kun je het allemaal zelf. Er zijn ook mensen die nog geen hulp nodig hebben. Ja, ik weet het wel. Doen het allemaal zelf. En zo, dat tekent je ook in de geestelijke leven. Dan word je niet hulpbehoevend. Hè? Dan word je niet lui. Nee. We zijn lui. En daarom zijn we lui buiten. Maar als je in Christus bent, hè, dus altijd geloof is de hoogste activiteit. Je kunt natuurlijk heel je leven, 68 jaar, hè, kun je werk verzetten, hè, balken sjouwen. Maar dan kom je toch niet boven het geloof uit. Nou, geloof is de hoogste, zwaarste activiteit. Waartoe een mens geroepen wordt in het uur van de wedergeboorte. En de Heer ga je niet gelijk zodanig zwaar belasten. Hè. Nou, je mag eerst een poosje in de eerste liefde wandelen. Ja, de eerste liefde mag je niet verlaten. Dit heb ik tegen u, dat gij je eerste liefde hebt verlaten. Dat is altijd de slag. He, voor Gods volk, na ontvangen genade. Terugkeren naar die eerste liefde. Doet de eerste werken, zegt de Heer Jezus. Dat waren werken des geloofs, dat waren liefdeswerken. En dan kijk je niet op een kruiwagen. Nou, absoluut. Kijk je niet op een vrachtwagen. Kijk je niet op een spoortrein. Nou, absoluut niet. Nou, wat wij doen, zijn wij slechts schuldig te doen. He? Ook het bestraffen van de zonde. Dat wordt dan een vreugde, net als Micha. Die was dapperlijk in het bestraffen van de zonde. En daar was hij zo verheugd in, omdat hij daartoe bij God vandaan verwaardigd was geworden. Ja. Amos, noem al die profeten maar op. Ja. Dan zijn ze wel bedroefd dat het volk in de zonde leeft. Want kijk, maar je moet leren dat je niet een heel volk kan bekeren. Hoewel Gods claim legt op het hele verbondsvolk. De meesten gaan verloren. De meesten. Moet je daar vrede mee hebben? Nou, het is Gods besluit. De meesten gaan verloren. Want God had in het merendeel geen welgeval. Er wordt maar een vele zoeken wel in te gaan, maar zullen niet kunnen. Hè, want ze willen één been op die brede weg houden. Nou, dat lukt Gods volk nooit, want die benen zijn al afgekapt. Hè. Die benen van die oude mens die worden radicaal afgeknapt. Hij krijgt niet een harttransplantatie, zijn hart wordt eruit gehaald. En dood en verrot wordt hij weggesmeten. Dan blijft er toch niet meer veel van de mens over. Nee, er mag niks over blijven. En toch blijft er dit over. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan blijft er niks over. Want als je geheel vleeselijk bent, dan blijft er niks over. Niks goeds. Dan ben je geheel vleeselijk. Dan zeg je, nee, ik heb niet iets. Tegenwoordig leren ze een heiligmaking. Je hoort het ook op die jongere dagen. Wat zijn bij u de vruchten van de dankbaarheid? Ze doen net als de jongeren al bekeerd zijn. Ze leven dik, ze drinken de zonde in het water. Hebben ze het over de dankbaarheid. Vuile satanisten die jullie er zijn. Dan noem ik die, en dan bedoel ik die HHK-predikanten. Het zijn allemaal satanisten. Er is niks van God bij. Helemaal niks. En ze hebben Christus en God en geloof op de liefde. Allemaal mooie woorden. En er is er niet één die God vreest. Want als je God vreest, als je een roeping bij God vandaan hebt. Dan krijg je diezelfde roeping als Paulus Titus. Zal ik het eens in onze woorden lezen? De refo's zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En de refo-dominees, die moeten aangepakt worden, die moeten scherpelijk bestraft worden, opdat ze gezond mogen zijn in het geloof. En dat is juist wat er niet gebeurt. Want ze spreken elkaar naar de mond, ze nemen de eer van elkaar aan, geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En alles kan ermee door. Maar God gaat ermee afrekenen. God gaat ermee afrekenen. Kijk, je kent natuurlijk God niet om de tuin leiden. Dat is me altijd als zo'n grote troost. En nou is het zover het oordeel, nou moet de maan de zonde volgezondigd worden. Want je krijgt niet meer, als God geen bestraffende man stuurt, dan moet het oordeel volgezondigd worden. Dan moeten de zonden tot een overlopende maat, net zoals bij Nineveh, in latere dagen, na Jona, wordt verwoest. Sodom en Gomorra, er was geen genade meer voor. De zonde, de maat der zonde was volgezondigd. En zover lag God het komen, dan denk je dat de duivel regeert. Nee, de maat der zonde moet volgezonderd worden. Lees het maar in Openbaring 14. Daar heb ik de Heer mijn licht in gegeven. Hoe kan het allemaal door? Waarom grijpt God niet in? Toen gaf de Heer mijn licht uit Openbaring 14. Moet maar lezen. Ik heb eruit gepreekt. En dat is de kerk van vandaag. Die heeft God overgegeven. Ze mogen doen wat ze willen. Die jeugd die mag zich vermaken. Seks, drugs, rock'n'roll. Nou, God heeft mij eruit gehaald. Ja. Ik ben nog steeds de grootste der zondaren. Ik, een groot beest. Een dode hond. Maar toch leef ik er niet meer in. Absoluut niet. Nou, de zonde is mij de dood geworden. Ja. En dan ga je Christus aanhangen. Omdat hij het leven is. Omdat hij je gered heeft uit het vonnis der wet. Omdat hij onderscheid gemaakt heeft waar geen onderscheid was. Dan zeg je, Heere, waarom was het op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? Ja, de tijd is al erom. We moeten nog aan beginnen om dit hoofdstuk te preken. Heel het hoofdstuk is de tekst. Ja, er zijn kernteksten. Nou, alles is kerntekst. Alles van God is waar. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf en scherpelijk, afsnijdend. Dus jullie, als je die kleen aanpakt, dan zal ik het maar eens klaar en duidelijk zeggen. Want Paulus noemde ook de naam van Hymenius en Alexander en zoveel meer. Als je die kleen aan wilt pakken, dan moet je hem bij de wortel doen. En zoals je nu doet, dat is waardeloos. Zo kan het niet. Dat is allemaal symptoombestrijding. Je moet hem in de wortel aanpakken, je moet zijn intentie blootleggen. Want het is een verdoemde huichelaar. Ja, hij doet zich voor als de grootste gelovige, maar het is een verdoemde huichelaar. En je kan, en aan de werken zult gij hen kennen. De vruchten maken het wel openbaar. Het is een puntenscoorder. Nou, dat is Gods volk in het uur van de wedergeboorte al afgeleerd. Hoor. Al dat punten gescoord, mensen. Allemaal puur werken der wet. En ze leven in de grootste zonde, moet je maar nagaan. He, op Facebook hebben ze allemaal vrienden die in de zonde leven. Het komt er klaar en duidelijk, komt er allemaal uit. En zo is Veldman ook openbaar gekomen. Hij kent nou tussen die hele in de zonde levende menigte. Daar voelt hij zijn eigen op zijn gemak. Want daar lacht hij mee en dat deelt, daar eet hij mee, daar drinkt hij mee. Ja, het moet allemaal genoemd worden. En dan krijg je natuurlijk die beschuldigingen terug, hè, want dat er staan hun verweer. Ze komen niet op uit het woord. Nee, natuurlijk niet. Kunnen ze niet, net als die horen. Ik zeg, man, je bent op het woord te pletter gelopen. En als je daar niet voor buigt, dan wordt het eeuwig barsten. Want zo is God, hè? Zo is God echt. God is een zevenbarmhartigheid in Christus. En als je in Christus bent, leef je niet meer in de zonde. Als dat niet waar is, geliefde, dan kan je dat woord verbranden. Dan is er geen God, dan is er geen hemel, dan is er geen zaligheid. Dat is waarachtig waar. Deze getuigenis is waar. Dat is van heel Gods woord, kan dat gezegd worden. En die getuigenis is ook waar, dat alle refo's die leven in de zonde. Alle dominees leven in de zonde. Want anders zouden ze een stem krijgen, zoals Titus die gekregen heeft, om die kwade beesten en die luie varkens te bestraffen bij God vandaan. Het gebeurt niet meer. Je hoort het nergens meer. De dominees hebben het nergens over. Ze zitten alleen verlegen om de wol. En de schapen interesseert ze geen zier. Het zijn geen dominees. Het zijn geen geroepen knechten. Want als je een echte roeping hebt bij God vandaan. Dan word je eerst zelf vernietigd. Maar ze zijn nooit vernietigd. Ze hebben nog wat te verliezen. Nou, good luck. Nee, bekeert u. En leg je ambt neer. Voordat je in die zee, in die eeuwige vuurvlammen omkomt. En smeek God om bekering. Dat je er ooit aan begonnen bent. Want denk erover, dat doe je niet gratis hoor. Om zonder roeping het woord te preken, dat doe je niet gratis hoor. Want dan ben je een bedrieger van mensen, hoe rechtzinnig je prediking ook mogen klinken. Je doet niks anders dan God onteren en zielen bedriegen. Nou, dat komt in Gods woord al openbaar. Hananja was zo, hè. Nou, die kon naadloos aansluiten bij die sentimentele refo-predikanten. Naadloos. Maar Jeremia moest hem de dood en de verdoemenis aanzeggen. Omdat hij zielen bedroog voor de eeuwigheid. Hij zegt, die 70-jarige ballen, hij nam dat houten juk van Jeremia. Hij zegt, waardeloos. Hij zegt, God is ook een God van liefde. Hij zegt dat volk komt zo terug. Dat is zo afgelopen die ballingschap. Maar het was niet zo. Nou. En in diezelfde week stierf Hananja. In onze dagen wordt er een totaal verkeerd godsbeeld getekend. En een valse Christus. Ziet hier is de Christus, ziet daar. Op die entertainments rotzooi van die kerken. Waar ze die jeugd ter helle stijven. Het is nog erger als Sodom en Gomorra. Het is nog erger als Sodom en Gomorra. Dan zag je vertellen, al die dominees zijn geestelijke pedofielen. Want ze hebben er vermaak in. In die kinderen die in de zonde spelen. Ze hebben er vermaak in. In Grand Rapids werden de kampen. Nou, toen zijn we de schellen van. Ik denk die Veldman die zo bevindelijk preekt. Toen zijn de schellen van mijn ogen gevallen. In beginsel. Later is dat nog meer open gegaan. Ik denk, als jij je daar een keer vermaken, hè, met Marius en al die klanten, met Marius van Woerden en Piet de Vries, en Pieters ging er zelfs naartoe, Nou, God zal je verdoemen omdat je de jeugd misleid hebt, voor de eeuwigheid bedrogen. Poedelen en spartelen, paddelen. En daar nog eens een keer rond het kampvuur een beetje de woorden Gods verkrachten. Maar zo werkt God niet. Dat zal ik je in de naam van Christus verkondigen. Zo werkt God niet. Hij werkt ook geen pilarenheiligen. Vrome farizeeërs. Nou, die slaat hij ook overboord. Maar Gods volk gaat elke dag overboord. Omdat ze bevonden worden in die vis. Ja. Zijn gerechtigheid geduurt in der eeuwigheid. Zijn barmhartigheid heeft geen einde. Voor een ziel die zich ter helle toe doodgezondigd heeft. Maar dan wordt het wel een last. Het is geen last meer in onze dag. Ze vermaken zich erin. Dat heeft niks meer met religie. Dat is gewoon, staat gelijk in de Stolkse kermis. Nog erger. De Stolkse kermis, mens, weet je niet wat dat is? Nou, dat zijn de kerken van vandaag. En Van Dieren, die preekt de pas voor een hele zaal, voor de vrouwenbond. En al die vrouwen met korte kop en zonder hoed. Je bent geen knecht van God. Want anders zou je niet kunnen preken voor al die ontblote vrouwen. Dat is een vrouw niet geoorloofd om ongedekt onder het woord te zitten. Kun je zien. Ook al, het is allemaal kermis hoor. Het is allemaal kermis. Hoe vroom ze het ook in kleed. Het is allemaal kerkelijke kermis. Het heeft niks meer met de ware religie, met de ware godsdienst te maken. Helemaal niks. Het werkt ook niks uit. Niks. Het is allemaal fake. En in die wereld leven we. In een fake wereld. En toch zijn de zonden real. Real. En God houdt ze voor real. En daarvan moeten we verlost worden. Van onze zonde staat. We moeten van eigenaar verwisselen. We moeten van staat verwisselen. Dat moet heden gebeuren. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. Amen. Heere, gij hebt het ons nog doen toekomen. Vanuit het woord, waar niemand zich kan tegen verzetten. Wel verzetten in het vlees. Maar niemand houdt het uit. Of voor eeuwig verloren. Of door dat woord eeuwig behouden. Gij mocht het op ons hart binden. Maar niet alleen binden, Heere. Gij mocht het er in ons hart, in onze ziel doen zinken. Omdat we de woorden Gods opdrinken. Als een dorstige die van dorst zou sterven. Als een gestorvene. In en door Christus uit het graf opgewekt. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Tot aan het einde der aarde. Aan Jezus willen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 27. En daarvan het laatste vers. Zo ik niet al geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende zangvers van Psalm 27. dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.